En opnieuw, broeders en zusters, gaan wij naar Johannes 1, vers 14. Johannes 1, vers 14. Bekende vers. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader. Vol van genade en waarheid. En ik heb mijn best gedaan vorige keer om u uit te leggen dat in dit vers gesproken wordt over dat nieuwe verbond dat aanbrak als vervulling van het woord der belofte zoals het kwam in het Oude Testament. Want vers 1 tot en met 13, zo u wilt, spreken inderdaad over oudtestamentische tijd waarin het woord Gods kwam in de wereld, tot de wereld, waarbij licht kwam in de wereld enzovoorts. Maar waarin men in het algemeen de duisternis liever had dan het licht. Zo was het toen, zo bleek het later trouwens ook te zijn. Maar daar gaat het hier nog niet over. Waar het over gaat is dat in het beginsel, dan wel vanaf den beginnen, God gesproken heeft en beloofd heeft in het algemeen eeuwig leven. Want dat is feitelijk wat hier gezegd wordt. Als er staat in vers 12 dat zoveel hem aangenomen hebben, dan wel zoveel het, namelijk het woord, aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, zodra dat zou kunnen. En wij leren uit andere schriftplaatsen dat dat pas kon sinds de opstanding van Christus. Waar het namelijk altijd over gaat, in het Nieuwe Testament in het algemeen, maar dikwijls ook in de inleiding tot de diverse Nieuwtestamentische Bijbelboeken, is dat inderdaad dat nieuwe verbond is aangebroken, dat de Messias is verschenen. Kortom, dat oudtestamentische beloften vervuld zijn geworden. In Christus, in wie immers al de beloften Gods ja en amen zijn. En de verschijning van de Messias betekent dus inderdaad de vervulling van Gods beloften. En men leest dat maar na gewoon in Handelingen 2, waar Petrus dat in zijn prediking ook inderdaad gewoon zegt. Maar los daarvan, we vinden het in de inleiding van heel wat nieuwtestamentische bijbelboeken, waaronder deze. Namelijk van oudsher heeft God gesproken, maar nu pas zijn die woorden vervuld geworden. En ik lees, ik probeer het u niet op te dringen, maar ik lees in vers 14, en het woord is vervuld geworden. Dat wil zeggen, hetgeen in het verleden beloofd is geworden, heeft inmiddels gestalte vlees gekregen. De beloften God zijn gematerialiseerd geworden. Kan je dat ook nog zeggen? Nog net vlees geworden. Meat, material, materiaal, stof. Dat wil zeggen wat God gesproken heeft in het verleden, in abstracto uiteraard, is geconcretiseerd geworden. Dat is concreet, u weet wat het is, dat is beton. Ja. Is geconcretiseerd geworden, is tastbaar geworden sinds de opstanding van Christus uit de dood, want dat bracht de vervulling van de belofte om Gods. En als u het zo niet lezen wilt, dan betreur ik dat. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, ja, het woord vlees heeft zoveel verschillende toepassingen, in het Nederlands alleen al, dat ja, ik kan u daar niet toe dwingen, maar het lijkt mij toch een zeer voor de hand liggende zaak dat als het hier 13 versen lang gaat over het woord, en we weten dat het daarbij gaat om beloften Gods met betrekking tot eeuwig leven, met betrekking tot dat gelovigen kinderen God zouden worden, dat als het dan staat het woord is vlees geworden, betekent het gewoon dat het woord inderdaad vervuld geworden is en dat dus sindsdien, sinds dat het woord vlees geworden is, deze beloften Gods vervuld worden aan een ieder die gelooft. Want sindsdien wordt een ieder die gelooft terstond wedergeboren. Dat is de gedachte. Daarna, ik weet wel, ik heb er vorige keer al heel wat over gezegd. Maar het is met opzet natuurlijk dat ik er weer op inga. Daarna merk ik dan toch op dat het woord vlees in de Bijbel in de eerste plaats de betekenis heeft van materie, stof. Dingen die gestalte krijgen, namelijk. Dat in de eerste plaats. En in iets breder verband, dan kom ik automatisch dichter bij de echte betekenis van de term. In iets breder verband, vlees wordt geacht te zijn materie, de stoffelijke wereld als zodanig. Dat is de breedste betekenis die het woord maar kan hebben. Maar de gedachte die erachter steekt, is dat nou eenmaal alle zienlijke dingen, alle dingen die, ik spreek even, alle dingen die geworden zijn, alle vlees dus, de hele stoffelijke wereld, geworden is uit het woord van God. God zei dat er zei dit en dat er zei dat en het was al zo, of hoe dat maar bij gelegenheid heet. De gedachte is inderdaad hier in vers 3 al van dit hoofdstuk. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Maar de gedachte is eigenlijk dat al wat door het woord gemaakt is, heet nou eenmaal bazar in het Hebreeuws. Of het in het Nederlands altijd opgaat, dat weet ik niet. Ik heb ook niet eens de moeite genomen om dat na te gaan. Maar in het Hebreeuws in elk geval wel. En u weet, als u betekenis van begrippen zoekt, en in het bijzonder Bijbels begrippen, kom je altijd terecht bij de taal van het Oude Testament. En de gedachte is dan dat ook deze oude wereld voortgebracht is door het woord van God en heel de wereld is vlees. Wij hebben het trouwens gelezen vorige keer, in het bijzonder uit Jesaja 40. Alle vlees is als gras, want het is wel door het woord Gods voortgebracht, maar het verdwijnt. De Bijbelse gedachte is dat het door hetzelfde woord Gods ook iets zou voortgebracht worden wat niet meer zou verdwijnen. Iets dat blijvend is. En dat is niks bijzonders eigenlijk, volgens de filosofie van Petrus, want die zegt, ja, wij zijn inderdaad wedergeboren, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. En wat door het eeuwige woord Gods wordt voortgebracht, dan mag je toch van aannemen dat het ook eeuwig is. Dat is het meest voor de hand liggende. Dat betekent automatisch dat deze oude wereld niet de definitieve is. Een voorlopige dus. Maar dat zeg ik al zo vaak. Deze wereld is niet de blijvende wereld. De wereld zoals die zou zijn, zoals die de bedoeling is enzovoort. Dat is, daarvoor is het wachten inderdaad op een nieuwe schepping. Maar in alle gevallen heet het gewoon vlees. Als namelijk het woord Gods gestalte krijgt, dat wil zeggen als het woord Gods gerealiseerd wordt, vervuld wordt, of wat voor termen er maar voor staan, dan wat dan ontstaat heet nou eenmaal vlees. Dat is namelijk de echte betekenis van de term. En daarmee wordt de term van toepassing gebracht op de oude schepping, zowel als op de nieuwe. Helemaal in het algemeen. Dat is makkelijk genoeg. Op de oude hoef ik niet uit te leggen, want wij kennen de term vlees als synoniem voor zonde, omdat nou eenmaal in deze oude wereld de zonde heerst enzovoorts. Maar we kennen de term vlees net zo goed als aanduiding van het lichaam van Christus. Want wij bijvoorbeeld worden geacht leden van zijn lichaam te zijn, namelijk vlees van zijn vlees. En dat is toch heus geen zondig vlees. Dat is ander vlees. Daar krijg je dus de term vlees in de zin van een lichaam. Bepaalde substantie, bepaalde organisatie. Hoe moet je het zeggen? Een organisme dus eigenlijk. Maar goed, dat is wat het is en daar is ook niks bijzonders aan, want heel de oude schepping, heel de schepping als zodanig, kan beschouwd worden als één lichaam, als één organisme. Het meest voorkomende woord voor die oude wereld is immers kosmos, bekende woord, kosmos. En u weet wat kosmos betekent, hè? Het is het tegenovergestelde van chaos. Kosmos wil zeggen een georganiseerd, een samenhangend geheel. En voor zover we het als levend beschouwen, noemen we het niet een organisatie, maar een organisme. Maar in beginsel gaat het om precies hetzelfde. De gedachte is dus inderdaad dat het woord vlees net zo goed gebruikt wordt voor het lichaam van Christus waarvan wij deel uitmaken. Dat is nog niet eens tastbaar. Het wordt ook gebruikt voor het opstandingslichaam van Christus. En wie wil beweren dat dat zondig was? Dat toch in geen geval. Met andere woorden, het heeft nogal wat toepassingen in de praktijk, maar de grondbetekenis is altijd die van alles wat vlees is, is voortgekomen uit het woord Gods. En in die zin wordt het ook inderdaad gebruikt. En als we dan in dit vers terechtkomen, onbevooroordeeld, en vooral in de zomermaanden bij voorkeur en niet tegen kerstfeest, dan is er geen probleem met en het woord is vlees geworden. Namelijk het woord is vervuld geworden, het woord Gods heeft gestalte gekregen, is gematerialiseerd, is zichtbaar gemaakt, is gerealiseerd, of hoe je dat maar zeggen moet. En dat het een betekenis is, heb ik u geprobeerd te laten zien aan de hand van dan toch minstens twee schriftplaatsen. Ik heb er maar één in het Oude Testament aangehaald, geloof ik, die uit Jesaja 40, waar datzelfde woord vlees, bazaar, voorkomt en ook inderdaad vertaald wordt met vlees, als er staat alle vlees is als gras. Maar één of twee versen verder staat er precies hetzelfde woord en dan wordt het vertaald met brenger van goede boodschap. Of met goede boodschap. Of met, als het een werkwoord is, het brengen van goede boodschap. En in goed Nederlands heet dat evangeliseren, evangelisatie, evangelist. In dat geval trouwens evangeliste, want het was een brengster van goede boodschap in Jesaja 40 enzovoorts. Het is de betekenis van het woord. Ja, kijk, ik kan het niet helpen dat de Mazoreten, wie dat waren, dat doet er niet toe, dat de... Dat maakt me niks uit. Klinkt toch interessant, of niet? Goed. Dat de Mazoreten andere klinkertekens onder de letters gezet hebben. Een echte Hebreeuwse Bijbel heeft die tekens niet. Het maakt dus niks uit. Het is dus echt hetzelfde woord. Dat men het dan ineens uitspreekt als bezer in plaats van bazar. Ja, daar kan ik niet mee zitten. Trouwens, als je gaat navragen hoe je het uit moet spreken, je vraagt het aan twee Joden, een Askenazische en een Sefardische, krijg je dus echt twee verschillende uitspraken te horen. Dus het maakt toch niks uit. Uitspraak speelt geen enkele rol. Waar het om gaat is het woord als zodanig. En uit het verband blijkt, en dat is regel 1 altijd bij het verklaren van woorden en bij het bestuderen van woorden, uit het verband moet blijken wat de betekenis van het woord is. In dat verband namelijk. En daar gaat het maar om. Maar de grondgedachte is dus niet die van vlees, dat is van de slager of van de dokter of van de, wat heb ik nog meer genoemd, misschien de bankwerker zal ik wel genoemd hebben. Of zoiets. Nee, vlees is dat wat voortgebracht wordt of werd of zal worden door het woord Gods. Als er eerst woord is, dan is woord abstract. En wat er dan uit tevoorschijn komt, dat is concreet. Dat is vast. En via het Engels, dat wat vast is, heet meat. Want wij vertalen het Engels meat met vlees. Maar in onze Bijbels is het vertaald soms met vaste spijs. Er staat er voor alle vaste dingen. Omdat het rechtstreeks verband houdt met matter, namelijk materie. Dat wat gestalte heeft. Nou goed, dat is Engels, dus daar gaan we ons ook niet in verdiepen. Ik probeer u alleen maar op het hart te drukken wat die uitdrukking vlees eigenlijk betekent. Als deze oude wereld is door het woord Gods, dan heet die oude wereld vlees. Maar het is als gras en het gaat voorbij. En als Christus is voortgebracht door het woord Gods, dat is een understatement, want inderdaad, hij is het woord Gods, zo sterk wordt het gezegd. Maar als hij is voortgebracht door het woord Gods, dan heet hij dus ook vlees, en dat is ook zo. En de Heer vertoont zich aan zijn discipelen na zijn opstanding en zegt, ik ben geen geest, het is vlees en benen. En nog later lezen we in het andere verband over, wij zijn van zijn vlees en van zijn benen. En vlees wordt dan gebruikt in de praktische betekenis van lichaam, behorend tot dezelfde kosmos, dezelfde organisatie, of beter, hetzelfde organisme. Maar het is het resultaat van het woord Gods en daarom heet het vlees. Want dat is wat vlees werkelijk is. Dat is trouwens maar dat is helemaal taalstudie. Er is namelijk een directe samenhang tussen bazar en bara, namelijk tussen vlees en scheppen. En eigenlijk staat vlees dus voor al wat geschapen wordt, al wat voortgebracht wordt uit het woord Gods. Maar dat kan ik u zonder het Hebreeuws ook wel verder vertellen. Want als ik nou voor de aardigheid, ik moest vorige week moest ik een hele nacht doorwerken. Dan moest ik printen, circulaire moest de deur uit. Dus toen zat ik toch achter de computer, heb ik me even wat gestudeerd. Heb ik alle 385 plaatsen in het Oude Testament opgezocht waarin bazar voorkomt. Vlees. Dat is nooit weg, hè? U wilt ze vast alle 385 niet horen. Maar ik heb ze echt allemaal gelezen. Maar ik heb ze gewoon op een rijtje staan. De eerste keer dat vlees voorkomt in de Bijbel is in Genesis 2. Vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. Ik vind altijd leuk hoe het er staat. Dat zal dan wel, hè, dat hij sliep. Jawel, hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot vrouw. En hij bracht haar tot Adam enzovoort. En dan komt in vers 23 de uitdrukking. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. De mens zal haar manninnen heten enzovoort. Het is die uitdrukking die in Efeze 5 zonder meer op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Dat wil zeggen op Christus en de gemeente. Want Adam en Eva zijn een type van Christus en de gemeente. Waarbij de vrouw feitelijk is het lichaam van de man. Hebben die nog? Daar heb je heel Efeze 5, vanaf vers 21 dan of zo, meteen mee verklaard. Of vanaf vers 18 is het, meen ik. Maar daar gaat het me nou niet eens om. Waar het me om gaat is dat het begrip vlees voor het eerst staat hier in vers 21. En het staat hier gewoon ter aanduiding van massa, materie. Het gat wordt dichtgemaakt, opgevuld, met wat dan ook. En het heet vlees. Waarom het er staat is natuurlijk een ander verhaal, want het heeft met de typologie te maken. Maar daar ga ik maar niet op in. Maar vlees is gewoon materie. Er blijft geen gat over, het gat wordt dichtgemaakt. Stof dus. In dit geval. En feitelijk heeft het diezelfde betekenis in vers 23 ook. En in vers 24 komt hij dan nog een keer. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Wat is dan vlees? Mannen, ja, dat is een gewetensvraag, broeder, sorry. Maar als man en vrouw één vlees zijn, wat is dan één vlees? Dan is het nog nauwelijks tastbaar, maar het wordt geacht een organische eenheid te zijn. Zo stoffelijk is dat ook weer niet. En zo sterk is het toch ook niet aan elkaar verbonden. Uitwendig in ieder geval niet. Dat blijft nog tamelijk abstract. Maar niettemin, het gaat om een organisch geheel. Maar dat is inderdaad wat vlees uitdrukt. Vlees is eigenlijk gewoon de aanduiding van de stoffelijke wereld als zodanig. Een macro, macrocosmos en eventueel microcosmos. Of het nou groot is of klein, dat maakt niet uit. Je vindt er de term op van toepassing gebracht en dat is hier ook zo. Eén geheel. De volgende keer dat het voorkomt is in Genesis 6 vers 3. Ik laat hem het opzet geen één over. Anders denk je, hij maakt een selectie. En kan daarmee de betekenis kleuren. Maar in Genesis 6 vers 3. Daar spreekt de Heer over vlees. En zegt in Genesis 6 vers 3. Toen zeide de Heer, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Terwijl hij ook vlees is. En het woord vlees is hier ontleend aan. Dat de Heer zegt, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten. Het gaat om twee partijen die tegenover elkaar staan. Waarbij God zelf geest is. En hij spreekt over zichzelf als mijn geest. Zo goed als een mens kan spreken over mijn ziel. Of mijn lichaam. En gewoon bedoelt hij zichzelf. En hier zegt God, mijn geest. En daar bedoelt hij ook gewoon zichzelf mee. God is immers geest. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Waarom niet? Omdat die mens niet op gelijk niveau staat met God die geest is. De mens is namelijk vlees. Want de gedachte is dat alle stoffelijke dingen, alles wat vlees is, alles wat deze schepping behoort, voortgekomen is uit geest. Dat wil zeggen, geest is de oorsprong en vlees is het resultaat. Wat het resultaat ook is, het heet vlees. En vlees staat dus op lager niveau dan geest, is de gedachte. En God zegt, nou, het blijft niet aan het... En dat gedoe blijft niet aan het twisten met de mens. Hij is vlees, ik breng een oordeel over hem. En Peter zei later, dat gebeurt door hetzelfde woord gods. Dat oordeel. 2 Peters 3. Maar laat me zitten. Daar gaat het me nou niet om. Maar een mooie aanduiding van wat vlees is. Er wordt niet verwezen naar zonde of iets dergelijks. Er wordt gewoon mee verwezen naar de... schepping als zodanig. In het algemeen de stoffelijke wereld. Maar eigenlijk moet ik zeggen, in het algemeen de schepping als zodanig. Dat is wat vlees is. En de gedachte die erachter steekt is dat het inderdaad uit het woord Gods is voortgebracht. Daarna krijg je toepassingen van hetzelfde woord op eventueel een veel lager niveau. Dat is vanzelfsprekend zo. Maar het neemt de grondbetekenis niet weg. Het lijkt mij voldoende argument om te kunnen vaststellen dat als er staat het woord is vlees geworden, dat het gewoon betekent dat dat woord geklonken heeft, om zo te zeggen, en dat het uiteindelijk vervuld is geworden. Namelijk vlees is geworden bij de verschijning van de Messias. Maar dat is niet hetzelfde als de incarnatie van de Heer Jezus. Die was trouwens nog niet eens genoemd. in de voorgaande verse hier. Dus het zal wat voorbarig geweest zijn. Het gaat om woord en de gedachte is, en het is al geïllustreerd in vers 3, alle dingen zijn door het woord voortgebracht, maar wat het woord uiteindelijk zal voortbrengen, omdat het dat beloofd had, was een nieuwe schepping, een nieuw verbond, kortom, de Messias. En dat bij de opstanding van de Heer Jezus uiteraard pas en niet eerder. En zo lees ik hem dus ook. En dat verklaart ook waarom datzelfde woord bazaar gebruikt wordt in de betekenis. Waarom datzelfde woord bazaar vertaald wordt bij gelegenheid, als de context het vraagt, met een boodschapper. Want de gedachte is aan een boodschap. Woord is namelijk een boodschap. Maar in de praktijk betekent de uitdrukking dat als die boodschap komt, dan is het de mededeling van dat iets gerealiseerd geworden is. Daarom heet het dikwijls de blijde boodschap. Niet helemaal altijd, maar dikwijls wordt het meteen vertaald met blijde boodschap. Maar de gedachte is eigenlijk, er wordt verslag gedaan, er wordt een boodschap gebracht over iets dat gerealiseerd is geworden. Men wacht er ook dikwijls op. En zo komt het in de Bijbel voor. En als er één boodschap is waarop de mensheid, dat wil zeggen de wereld, zat te wachten, als het goed is, was de blijde boodschap inderdaad dat de Messias verschenen is en dat het nieuwe verbond is aangebroken. Nou, zo'n boodschap heet bazaar. Waarom? Omdat het kenmerkend is voor de inhoud van de boodschap. Namelijk, de belofte God zijn vervuld. Niettemin vind je de uitdrukking natuurlijk ook op een wat lager niveau. Een blijde boodschap is niet altijd gewoon wat wij het evangelie noemen. Het kan ook op een veel lager niveau zijn. En in andere gevallen is de boodschap niet altijd zo echt blij. Maar waar het om gaat is dat men op iets zat te wachten. Op een gebeurtenis zat te wachten waarvan dan melding gemaakt wordt vervolgens. Dat is bazaar. En zo komen we hem tegen. Dat zal ik wel laten zien. In 1 Samuel. Dat is de eerste keer dat het zo vertaald wordt. Omdat het domweg ook niet anders kan. Het is misschien niet duidelijk, maar ik doe nu precies hetzelfde. Ik sla niks over, ik neem gewoon die verzen. En ik laat ze zien. 1 Samuel 4, vers 17 is dat. In verband met de Ark des Verbonds die gebruikt wordt in de strijd tegen de Filistijnen. Waarbij die Ark des Verbonds inderdaad door de Filistijnen wordt buitgemaakt. Daar kon je op wachten. Dat is misschien geen blijde boodschap. Maar omdat je erop wachten kon, omdat het gewoon voor de hand lag, dat zou gaan gebeuren. Wordt er mededeling van gedaan. Er staat in vers 17. Toen antwoordde hij die de boodschap bracht. Daar heb je de boodschapper. De boodschapper namelijk, of die de boodschap bracht. Hij die de boodschap bracht is gewoon bazaar. Dus de boodschapper. Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide: Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen Hofni en Pinaas gestorven en de ark Gods is genomen. Dat is geen blijde boodschap. Dat niet. Maar de gedachte is simpelweg dat het nooit anders kon gebeuren. Waar de ark op deze wijze zou gebruikt worden, zou dit het resultaat zijn. En ik wil er wel wat bij zeggen. Het heeft namelijk wel degelijk, de geschiedenis als zodanig spreekt wel degelijk over, ja, hoe zeg ik het nou snel en netjes, spreekt over de ondergang van het Joodse volk aan het begin van onze bedeling sinds de komst van de Messias. En dus is toch een blijde boodschap. Het is alleen de negatieve kant ervan. De struikel, laat ik het dan netjes zeggen, het positieve is dat Israël gestruikeld is, maar dat is niet positief. Maar het positieve is dat Israël gestruikeld is en dat de zaligheid de heiden is geworden daardoor. Het eerste deel daarvan zit u hier en u vindt het woord bazaar. Nou, de boodschapper. Daarna hebben we 1 Samuel 31... Dan heb je precies hetzelfde, namelijk een uitbeelding van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. In typologische zin in elk geval, namelijk de dood van Saul, die een beeld is van de wet. Er staat, zij vonden Saul en zijn drie zonen, dan vers 9 van 1 Samuel 31. En zij hieven zijn hoofd af en zij togen zijn wapenen uit en zij zonden ze in der Filistijnenland rondom om te boodschappen in het huis hunner afgoden en onder het volk. En dat boodschappen is bazaar. En het mag dan niet zo'n blijde boodschap lijken, maar overdrachtelijk is het dat wel. In de eerste plaats, men zat er natuurlijk al heel lang op te wachten, op de dood van Saul. Nou, Israël misschien niet, maar David en de zijnen wel. Dat duurde heel lang. Maar vervolgens, Saul is een beeld van de wet. En zolang hij er is, en dus zolang Saul er is, zit men te wachten tot de vernietiging van het voorgaande gebod om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheid wil. Kortom, men zit te wachten op de dood van Saul, daar komt het op neer. En om het nog moeilijker te maken, Saul wordt dan vervolgens vervangen door Paul. Maar dan haal ik het te veel bij, hè? Goed, dan laat ik die weer weg. Maar het is wel degelijk dan toch de blijde boodschap. En zo wordt het woord dus ook inderdaad gebruikt. Bovendien ook vervulling van wat God gesproken heeft. In 2 Samuel 1 vervolgens, dus net een bladzij omslaan zie ik. Staat. Het gaat over hetzelfde verband uiteraard, de dood van Saul. Vers 20, verkondigt het niet te Gat, boodschapt het niet op de straten van Askelon, opdat de dochters der Filistijnen zich niet verblijden, enzovoorts. Want het gaat inderdaad om die dood van Saul, en de Filistijnen waren zijn grote vijand. Zij waren dus in de eerste plaats blij dat hij overleden was. Maar hier staat hetzelfde woord, hè? Boodschappen. Twee woorden, eerst verkondigen, maar dat is een ander woord, en dan boodschappen, namelijk bazaar. En in datzelfde verband komen wij terecht in 2 Samuel 4. Het blijft dus zo. 2 Samuel 4. Waar David spreekt, dacht ik, in vers 10. Dewijl ik hem die mij boodschapte, zeggende, zie, Saul is dood. Daar hij in zijn ogen was als een die goede boodschap bracht, nochtans gegrepen en te Ziklag gedood heb, hoewel hij meende dat ik hem bodenloon zou geven. En daar staat het, goede boodschap brengen. Hè? In de uitdrukking Saul is dood, daar hij in zijn ogen was als een die goede boodschap bracht. Dat is hem. En daarna staat het er nog een keer, maar daar is vertaald met bodenloon. De vertalers hebben het te lastig gevonden en hebben een ander woord voor ingevuld. De strekking ervan is wel terecht, maar het idee is dat zijn boodschap beloond zou worden. Maar de gedachte is inderdaad dat deze boodschap van de dood van Saul beschouwd wordt als één goede boodschap. En daar gaat het maar om. En dat woord wordt dus inderdaad precies zo gebruikt. Nou, ik weet niet of ik belang heb bij de volgende. Ik denk het niet, maar ik heb, wie ze hebben wil, ik heb er hier 25, dus ik kan het de hele avond met gemak mee vullen. Maar dat zullen we maar niet doen. Behalve als u geïnteresseerd bent in waar het dan nog precies meer voor komt. Maar één die ik, een paar wil ik wel noemen. Eén is Psalm 68. Psalm 68. Vers 12. Ik moet altijd zoeken, want in de Engelse Bijbel is dat weer vers 11. Dus dat is altijd lastig. Maar het is vers 12 in onze Bijbels. De Heere gaf te spreken. Letterlijk staat er gewoon, de Heer gaf het woord. De Heer gaf het woord. Der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. Want het is een hele lange zin geworden, maar hij is in het Hebreeuws heel kort. De Heer gaf het woord en bazaar was een grote schaar. Nou, in het meervoud dan. En dat bazaar wordt dan vertaald met boodschappers van goede tijdingen. Maar in gewoon Nederlands, evangelisten. Maar het kan ook betekenen, de Heer gaf een woord en de vervulling van dat woord was een grote menigte. Want je kan ook vertalen met en vlees was een grote menigte. Dat wil zeggen, God sprak zijn woord en het resultaat van dat woord was inderdaad één menigte. En dan kun je het vervolgens toepassen alsnog op dat gelovige overblijfsel van Israël, want daar gaat het over. Zij zijn namelijk ontkomen aan de vijand. God heeft hen verlost door zijn woord, is de gedachte. En er blijft dan een grote heerschaar van boodschappers van goede tijdingen over. Maar het is gewoon gelovig de overblijfsel van Israël dat in de toekomst het evangelie, de goede tijding dus, zal prediken aan alle volkeren. En hier zie je direct de samenhang tussen woord en bazaar. God gaf zijn woord en het resultaat was veel vlees. Veel bazaar. Toch? Want dat is wat er staat. En wat het dan verder betekent maakt eigenlijk al niet zoveel meer uit. De gedachte is gewoon dat dat vlees, dat bazaar, voortkomt uit het woord Gods. En zo lees ik Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden. God had gesproken, heel de oud-testamentische tijd door. En dat vlees, wat dan genoemd wordt, is het resultaat van dat woord. Namelijk in de eerste plaats Christus. En dan al die anderen. Nou, vorige keer heb ik aangehaald Jesaja 40 immers. En Romeinen hoofdstuk 10. Waarin Jesaja 40 geciteerd wordt. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen. Dat is wel aardig. De ene schriftplaats is Jesaja 40. En dan moet ik even kijken. Daar is het een enkelvoud. En dan hebben we Jesaja 41. Want daar stond die tekst natuurlijk. Jesaja 41. Nou, dat gaat over een blijde boodschapper. Dat is ook prima, want daar gaat het me om. De gedachte is namelijk dat op de ene schriftplaats gesproken wordt over enkelvoud, namelijk een verkondiger van goede boodschap. En op de andere schriftplaats is sprake van meervoud. De ene plaats zegt, hoe lieflijk zijn de voeten desgenen, dat is enkelvoud. En de andere schriftplaats zegt, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen. En dan is het kennelijk toch ineens één grote heerschaar. En de gedachte is simpelweg deze, dat deze dingen nu eenmaal beginnen met de Heer Jezus zelf. En ze worden voortgezet in allen die de zijne zijn. In onze dagen is dat de gemeente en de volgende dagen is dat in de eerste plaats Israël. Die verkondiger van goede boodschap, die vinden we in Jesaja 40 vers 9. En vervolgens in Jesaja 41 vers 27 was dat. Het is eigenlijk niet de tekst die ik bedoel. Ja, precies, die bedoel ik. Ik bedoelde die van Jesaja 52, vers 7 vervolgens. Die hadden we vorige keer. Hebben we die gesproken? Die heb ik wel genoemd, ja. Jesaja 52, vers 7. Daar staat hij zelfs twee keer. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen, dat is enkelvoud, het gaat er over één, desgenen die het goede boodschap, bazaar, die vrede die van het nieuwe verbond uiteraard, of zullen we zeggen, de vrede die door het woord Gods beloofd was, doet horen. Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die goede boodschap brengt, staat het er weer, van het goede, die heil doet horen, degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Dat is een aardige. Want sinds wanneer kan tot Israël gezegd worden, uw God is koning? Nou, sinds hij gezeten is op de troon, dat is sinds de opstanding van de Heer Jezus. Dus sindsdien wordt dus het evangelie gepredikt. Bazaar. Is het woord Gods vervuld geworden, om zo te zeggen. En dus is het woord vlees geworden. Daar, in zijn opstanding namelijk. Nou goed, nou toch in Jesaja zit. Sla ik maar even om naar Jesaja 60. Want daar staat hij ook. Was te verwachten, want Jesaja heeft de bijnaam. De evangelist onder de profeten. En prompt vinden we deze term dus vele malen. In vers 6. Een hoop kemelen zal u bedekken. Nou ja, op het verband ga ik dan maar niet in, hè. Maar het gaat over het nieuwe verbond dat zal aanbreken. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is Efeze 5, maar het is aangehaald uit vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. Aanbreken van het nieuwe verbond dus. En een paar versen verder staat dan, een hoop kemelen zal u bedekken, vers 6. De snelle kemelen van Midian en Hefa, zij allen uit Sheba zullen komen. Goud en wierook zullen zij aanbrengen en ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Bazaar, vlees. Dat woord is dat. En dat is inderdaad de blijde boodschap van het nieuwe verbond. Van de heerlijkheid van het nieuwe verbond, in het bijzonder uit vers 1 en 2. Lijkt me ook duidelijk. Dan hebben we Jesaja 61. Die is helemaal fraai, omdat die woorden door de Heer Jezus zelf geciteerd werden in de tijd in de synagoge van Capernaum, of was het Nazareth? Weet ik niet meer uit het hoofd gegaan. In Lucas 4. Maar daar staat in Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Om blijde boodschap te brengen. Bazaar. Aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Overigens zeg ik er dan volledigheidshalve maar bij dat weliswaar de Heer Jezus zegt, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld, maar ik houd het erop dat het in hoge mate prematuur was. Dat wil zeggen dat het uitspraken waren vooruitgrijpend op zijn opstanding. Hoeft u van mij niet te geloven, laat maar zitten. Maar ik houd het erop dat wat de Heer Jezus in zijn dagen deed, namelijk het openen van de ogen der blinden enzovoorts, dingen die hier genoemd worden, dat dat tekenen waren van wat later zou gebeuren, waarbij geestelijke blindheid, en die is veel belangwekkender, geestelijke blindheid genezen zou worden enzovoorts. En dat het dus uitspraken zijn over de situatie na de opstanding van Christus, maar voor zijn dood deed hij zichtbare tekenen daarvan. Dat is het idee. Dat wordt trouwens gewoon ook zo gezegd in het Johannes Evangelie. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Maar het heet weer boodschap. Trouwens, vers 1. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Sluit rechtstreeks aan bijvoorbeeld bij Romeinen 1 vers 4. Die hebben we al eerder aangehaald. Namelijk, de Heer Jezus die krachtelijk gesteld is tot Zoon van God naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden. En daar gaat het hier over. Geest, salving, tot Messias stellen. Zalven dus, hè? Dat is het woord. Dat is bij zijn opstanding pas. En dus worden deze woorden pas werkelijk toegepast na zijn opstanding. Maar prompt komen we die term bazaar, vlees, in dat verband weer tegen. En een paralleltekst was dan die van Nahum 1, vers 15. Maar die lijkt op die van Jesaja 52... Nahum 1 vers 15. Ziet op de bergen de voeten desgenen die bazaar, vlees. Ziet op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die vrede doet horen. Want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij heeft namelijk niet gedaan degene die het geweld des doods had. En hoe dat bij gelegenheid maar heet. Gaat dus volstrekt over precies hetzelfde. Zo vreemd is dat woord dus niet. Zij het dan dat in onze Nederlandse vertalingen dat natuurlijk nooit meer te zien is. Maar het woord vlees wordt dus in dat verband wel degelijk gebruikt. En dus lees ik nog steeds. Het woord is vlees geworden, namelijk het woord is vervuld geworden. Dat wat beloofd was in oudtestamentische tijd is gerealiseerd geworden door de verschijning van die man met die lieflijke voeten. Toch? Dan zijn we terug bij zijn zalving in Bethanië. Weet u meteen waarom zijn voeten gezalfd werden? Het is een verwijzing naar die profetie. Hoe lieflijk zijn de voeten desgene die het goede boodschap enzovoorts. Want het evangelie zou inderdaad via voeten, als het ware, gebracht worden naar de heidenen. Op grond van de struikeling van de Joden. Het hangt allemaal aan elkaar. Het woord is vlees geworden. Ik kan het niet missen, maar de rest van het vers hebben we natuurlijk al in hoge mate ook besproken. Want er staat in Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. We hebben ook ons al afgevraagd hoe lang dan. En het antwoord is 40 dagen. Want er staat ook niet wonen, er staat het woord voor intent te wonen, het tabernakelen. Dat is een bekende uitdrukking trouwens. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar ik heb hem in het verleden heel veel gehoord. Hij heeft onder ons getabernakeld. En men past het dan gewoonlijk toe op heel zijn, alle dagen zijn vleesjes, heet het dan met de term uit Hebreeën, waar de term vlees dus in een andere toepassing gebruikt wordt. Dat mag dan zo wezen, maar ik lees hem zo niet. Maakt me verder niks uit, maar ik lees hem zo niet. Ik lees, hij heeft onder ons getabernakeld tijdelijk. Hoe lang dan? Wel vanaf zijn opstanding tot aan zijn tot aan de laatste keer dat hij zich vertoonde. En het was dus 40 dagen lang. En dat staat ook letterlijk zo in verschillende schriftplaatsen. En in het bijzonder dan in Handelingen 1, maar die heb ik vorige keer aangehaald. Dat staat er precies zo. Is opgestaan en nadat dat gebeurd was, heeft hij zich vele dagen lang vertoond aan degene die met hem uit Galilea gekomen waren. Ik geloof dat ik nou twee schriftplaatsen door elkaar gooi. Namelijk Handelingen 1 en Handelingen 13. Maar voor dat doel is dat nooit weg natuurlijk. Want daar vind je dezelfde gedachte. 40 dagen lang. En 40 staat sowieso voor de tijdelijke dingen, dus dat ligt ook voor de hand. Hij heeft onder ons getabernakeld en dan wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En ik heb u al laten zien dat in het algemeen van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij geen heerlijkheid had. Hij zegt het zelf ook. Hij maakt namelijk aanspraak in hoofdstuk 17 op de heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was. Lijkt me duidelijk genoeg. En als dan niettemin Johannes 2, vers 11 zegt. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dan moet ik u zeggen dat niet echt zijn heerlijkheid getoond werd, maar er werd een beeld, een teken van zijn heerlijkheid gegeven. En dat heet dan zo. En moeilijker is het niet. Kan trouwens niet anders, want verheerlijkt werd hij alleen gezien op de berg der verheerlijking. En als hij altijd al heerlijk was, wat het ook wezen mag, wat gebeurde er dan op de berg der verheerlijking? Niks dus. Dan kan dat niet eens. En daar gaat het maar om. Hij had geen heerlijkheid, hij zou verheerlijkt worden. Dat is een van de belangrijkste strekkingen ook van het Johannesevangelie. Waarin de Heer steeds spreekt over de heerlijkheid die hij zou ontvangen. Hij sprak over zijn toekomstige verhoging, zijn verheerlijking, zijn terugkeer tot de Vader, of hoe het allemaal maar genoemd wordt. Het zal pas later zijn. Maar als Johannes hier schrijft, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, heeft hij het ook niet over de dagen waarin Johannes optrok met de Heer Jezus. Hij kan het hooguit hebben over de verheerlijking op de berg. Dat deed Petrus ook in zijn brief, tweede Petrusbrief meen ik, 2 Petrus 1. Dat zou kunnen, maar dan slaat het nog steeds niet op de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling in het algemeen. En daar gaat het maar om. Daar gaat het namelijk niet over. Het gaat over zijn opstanding. Daar heeft hij zijn heerlijkheid gezien. Johannes, Petrus ook uiteraard. Want in die dagen heeft de Heer werkelijk zijn heerlijkheid geopenbaard. Een heerlijkheid die in het algemeen overigens voor de wereld verborgen blijft. Maar die heerlijkheid is geopenbaard geworden. Als wij dat lezen in 1 Johannes 1 hebben we er niet eens moeite mee. Want dat is duidelijk genoeg. Daar zegt Johannes, we hebben de heerlijkheid aanschouwd en getast en gezien. Want het leven is geopenbaard. Hij noemt het de heerlijkheid van het woord. Van het woord des levens, want het leven is geopenbaard. Het leidt geen enkele twijfel. Nou, bij sommigen, maar in het algemeen is men het erover eens. Dat gaat over de opstanding van Christus. Wel, dat is daar zo, maar dat is hier ook zo. Ik zal niet weten waarom het wat anders is. En dus, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader. Die kan ook niet missen. Omdat enige geborenen is uiteraard de enige geboren zoon. Het woord zoon wordt weggelaten omdat het daar niet in de eerste plaats om gaat hier. En dan wordt het weggelaten. Dat is een stijlfiguur en het heet een ellipsis. Ik zeg het er maar weer bij. Om te laten zien dat ik het heus niet zelf bedenk, zulke soort dingen. Het wordt hier weggelaten omdat het hier gaat om de enige geborene. Want die term enige geborene, eigenlijk gewoon enige, dat zou een veel betere vertaling zijn. Eerlijk gezegd, de enige. Want enige heeft ook in het Nederlands niet alleen de betekenis van, er is er maar één, maar het heeft de betekenis van, het is één uit duizenden. Het is de ene bevoorrechte, de geliefde, de, die ene die, er zijn er veel meer, maar deze is niet echt te vergelijken met al die anderen. Dat is het idee. Met enige zoon kom je trouwens toch nooit ver, want hoeveel zonen Gods wilde je hebben eigenlijk, uit de Bijbel? Nee, ook los van de gemeente eventueel, in het Oude Testament wel, zijn er zoveel. Maar hij heet enige vanwege de positie die hij nou eenmaal inneemt. Ik weet niet of ik dat nou weer zo gauw bij de hand heb. Het enige, dat is het Hebreeuwse woord yachid. Dus een variant op egat, één. En enig wil gewoon zeggen één, dat is het eigenlijk. Maar het betekent niet zozeer dat er maar één is. Het wil alleen zeggen, er is maar één die die kwaliteit heeft. De anderen zijn allemaal anders. De mooiste vind ik, doen we het op dezelfde wijze, heel systematisch. De eerste keer dat die term enige, een enige zoon dus voorkomt in de Bijbel, is in Genesis 22 vers 2. Daar gaat het over de enige zoon van Abraham. En nu is de vraag, ik maak even een quiz voor de EO. Nu is de vraag, de enige, hoe heette de enige zoon van Abraham? En waarom niet? Hoe heette de enige zoon van Abraham? Isaac, maar hij was de tweede, dus hij was nooit de enige. Maar het staat er wel. Toch? Genesis 22, vers 2. Staat er zelfs drie keer. In vers 2, in vers 12 en in vers 16. Dus je mag hem absoluut niet over het hoofd zien. Het offer van Abraham heet dat, hè? In vers 2, de Heer zeide, neem nu uw zoon, uw enige. En als je nou wil weten wat het dan betekent, enige. Je vraagt het ogenblikkelijk, want het was niet zijn enige. Het was de tweede al. Wat betekent het dan? Makkelijk hoor. Staat er gewoon achter. Die gij lief hebt. Hoezo enig? Omdat Abraham die zoon lief had boven die andere. Net zoiets als Jacob in zijn relatie tot Jozef, zal ik maar zeggen. Uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria enzovoort. Nou, de geschiedenis kent u. Dan staat er in vers 12 dat Abraham zou zijn hand uitstrekken. En dan staat er dat de Heer zei in vers 12, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. En dit is die enige, die bevoorrechte, de geliefde, omdat God van tevoren gezegd had, al eerder, ik meen hoofdstuk 15, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat was nog voordat hij geboren was, overigens. Heb je dat? En Ismaël wordt gewoon in de hele, het hele verhaal niet betrokken. Isaac is dus de enige zoon van Abraham. En je hebt hem in vers 16 nog een keer. De Heer zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Nou, dat woord yachid, enige, wordt naar het Grieks vertaald in de Septuaginta met monogenes. En dat is de term die in het Johannesevangelie gebruikt wordt voor de Heer Jezus hier. Monogenes. En mono is één en genes wil zeggen geborene. Maar het hele woord geborene staat er echt in het Hebreeuws oorspronkelijk niet bij. En je mag het dus, je moet het dus ook niet mee vertalen. Dat is niet de betekenis. Het is een historische kwestie waardoor dat zo gekomen is. Maar Geboren heeft er niets mee te maken. Het is de enige zoon. De erfgenaam namelijk. Uw zoon, uw enige. De geliefde. En dat het een rechtstreekse verwijzing is, ook hier, naar Isaac, die drie keer achter elkaar zo genoemd wordt, voorkomen ten overvloede, kun je rustig zeggen, in Genesis 22. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Daar gaat het maar om. De Heer was ook niet de eerste, dus, hè. Maar de tweede mens, de tweede Adam. Niet de eerste, maar de tweede. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Adam, maar Christus. Dat is het verhaal, ja. Dus de enige geborene van de vader wordt hij genoemd. De enige zoon, de bevoorrechte, degene die erven zou. In wie het zaad zou genoemd worden. Dat kun je van de Heer Jezus toch ook zo zeggen? Nou goed. Dan laat ik het even bij, want die komt straks terug in vers 18. Van Johannes 1 dus weer, hè. Nee, ik ga al die teksten niet noemen. Anders krijgen we er zoveel. Een leuke was, het zou trouwens geweest zijn, Psalm 25, vers 16. Daar is het vertaald met eenzaam. Uw eenzame, enzovoort. Eenzaam. Spreekt David over zichzelf, maar er staat uw enige, de enige. Maar David was nooit de enige. Er waren er altijd meer. Maar David in zijn dagen was net zo goed de erfgenaam van de beloften enzovoorts. En daarom de man naar Gods hart. Hij heet zelfs David, namelijk de geliefde. En vandaar de titel. Helaas vertaald met eenzame en nogal negatief, maar vooruit. Maar die noem ik allemaal niet dus, hè. Blijf gewoon hier in Johannes 1, vers 14. Want dan staat er vervolgens een heerlijkheid als des enige geborene van de vader. En enige geborene wil zeggen hij is de erfgenaam. Dat is altijd de strekking ervan. Heel het Oude Testament door. Het is de bevoorrechte zoon en dus degene met eerstgeboorterecht. Maar die term staat hier niet. Maar de vraag zal wel zijn, en wat krijgt hij deze zoon dan? Deze enige geborene van de vader. Want dat is het idee. Als hij de enige geborene van de vader is, dan krijgt hij iets van de vader. En het antwoord is makkelijk genoeg. De vader wekt hem uit de dood op en stelt hem tot zijn erfgenaam. En dus hij onderwerpt alle dingen aan zijn voeten. Psalm 8 en vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. Toch? En hij geeft hem al het oordeel. Ik zit nou toch in Johannes. Ik sta een paar hoofdstukken verder. Dat wil zeggen, alle dingen worden aan zijn voeten onderworpen. Hij wordt de erfgenaam van de schepping als zodanig. En vandaar de enige geborene. Ondanks dat er misschien toch andere zonen God zijn. Zoals Adam en zoals misschien van nature de natuurlijke mens of wat het maar zijn mag. Of zoals bijvoorbeeld de engelen die zonen Gods genoemd worden. Maar ja, dan kom ik snel in Hebreeën 1. Waar staat, nee, deze zoon is geplaatst ver boven de engelen. En dan begrijpt u meteen waarom daar een heel hoofdstuk aan gewijd wordt. Want je kan hem wel zoon van God noemen, maar dan roept iedereen, ja, er zijn zoveel zonen Gods. Alle engelen heten zonen Gods, mens eigenlijk ook. En dus ver boven de engelen. En in andere plaatsen staat dan dat hij gesteld is ver boven de overheden en machten en geestelijke boosheden en hoe het maar heten mag. En daar gaat het maar om. En daarom niet zomaar zoon van God, want dan zijn er nog wel een paar, maar de enige. Niet omdat er geen anderen zijn, maar omdat hij daar ver boven geplaatst is. En zo was David de enige, maar hij had een stuk of 6, 7 broers. Maar hij stond erboven, want hij werd de erfgenaam. En zo verder, want het kwam natuurlijk nog wel eens een paar keer voor in de geschiedenis. En dan staat er aan het eind van vers 14, vol van genade en waarheid. Men heeft... We hebben zijn heerlijkheid als God en heerlijkheid als des enige geborene van de Vader tussen haakjes gezet. En men heeft er dus van gemaakt, de hoofdzin, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond vol van genade en waarheid. Nou zal ik dat niet meteen bestrijden, want daar krijgen we weer problemen over. Maar ik denk niet dat het een goede gedachte is. De gedachte is namelijk dat hij niet meer onder ons woont. Niet op dezelfde manier, maar hij is nog steeds vol van genade en waarheid. En daarom kun je dat zo niet aan elkaar koppelen. Ik denk dat je inderdaad die haakjes maar beter kunt weglaten en lezen... de enige geborene van de Vader vol van genade en waarheid. Want wat is nou de essentie van dit feit dat de Heer Jezus de enige geboren zoon van God is? En wat is de essentie van dat hij dus ook inderdaad als zodanig officieel erkend en aangesteld is? Zoals Isaac later ook daadwerkelijk eerst geboorterecht kreeg boven Ismaël enzovoort. Hè? Wat is daar nou de essentie van? Wat betekent dat nou helemaal voor ons? Toch alleen maar dit, dat wij in hem hebben genade. Of in hem, of van hem ontvangen wij toch genade. Of neem ik toch de route via de Hebreeënbrief. Hij is gezet aan de rechterhand Gods, de Zoon. Dat wordt er ook zo genoemd. De Zoon Gods, gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven de engelen. En gezeten op een troon. En hoe heet de troon? De troon der genade. Ik kan niet missen. Dat hoort juist allemaal aan elkaar. En als je ziet dat niet maar een stukje van dit vers, maar zelfs heel het vers, vers 14, spreekt over de opgewekte, de Christus namelijk. Dus, nou we het over stijlfiguren hebben, een pleonasme, de opgewekte Christus. Dat is een pleonasme, dat is twee keer hetzelfde. De Christus is per definitie de opgewekte. Een glazen ruit, dat is een eenvoudige voorbeeld, maar laat me zitten dan. Een glazen glas vind ik trouwens nog mooier. Maar de opgewekte Christus, de risen Messiah, wie zei dat? Dat was Willem Jones altijd, hè? De risen Messiah. Dat klinkt altijd een stuk makkelijker, maar het blijft hetzelfde pleonasme. Het gaat om de Christus, de opgewekte inderdaad aan de rechterhand Gods. En wat betekent dat? Dat de wet heeft afgedaan en dat genade heerst. Door die ene. En dan citeer ik weer uit een ander schriftgedeelte, maar vooruit. Door Romeinen 5 geloof ik, waar het gaat over de eerste mens en de laatste mens, de eerste Adam en de laatste Adam. En vroeger heeft de wet en de zonde en de dood geheerst door die ene, Adam. En via Christus heerst genade door die ene mens. En daarom heet het in Hebreeën de troon der genade waarop hij gezeten is. En als wij tot hem naderen, naderen wij tot de troon der genade. Enzovoort, verder schriftplaatsen. Als gesproken wordt over de positie van Christus en de betekenis daarvan voor ons nu, is dat wij genade ontvangen. En niet zo'n klein beetje ook, want 2 of 3 versen verder heet het genade voor genade in de Statenvertaling. Ik citeer hem liever niet, omdat er altijd discussie over dat vers bestaat. Ik citeer liever gewoon meteen uit Efeze, waar dan staat dat wij leven onder de rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons. De uitnemende rijkdom zijner genade. Op een andere plaats in dezelfde Efezebrief enzovoort. Het lijkt me duidelijk genoeg. Het is namelijk niet wet, maar genade. En waar de zonde te meerder wordt, dat is weer Romeinen, wordt de genade veel meer overvloedig. Heb je hem nog een keer. En met de woorden van Johannes heet het dan genade op genade. Waar het over gaat namelijk is gewoon over de genade tegenover de wet. Namelijk het nieuwe verbond tegenover het oude verbond. Want Christus op de troon aan de rechterhand Gods is daar gezeten, dat wil zeggen heeft die positie ontvangen, als de middelaar van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is geladen. En dat is wat hier staat. Zodat je de hoge priesterlijke positie van Christus niet pas tegenkomt, eventueel, tenzij je niet wil, in hoofdstuk 17 van Johannes, maar gewoon hier in Johannes 1, vers 14. Nou goed. En dan laat ik het eerst bij, want ik dacht dat het tijd was voor de pauze. Bij vers 15 ongeveer. Waar staat Johannes getuigd van hem. En dat grijpt uiteraard terug op Johannes uit vers 6. Johannes de Doper. Aan het einde van de Oud-Testamentische geschiedenis. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. Ik vind het redelijk vermakelijk dat het hier staat, omdat de uitspraak van Johannes als zodanig nog moet volgen. Namelijk in vers 26 en 27. En toch wordt in vers 15 als het ware teruggegrepen op de uitspraak die pas later in vers 26 en 27 volgt. Dat kan natuurlijk, want per slot, vermoedelijk is Johannes Evangelie pas tientallen jaren na al deze gebeurtenissen geschreven, dus dat kan allemaal makkelijk, hè? Maar er wordt een uitspraak van Johannes reeds genoemd. Want Johannes zei, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. Suggereer dat het twee keer gezegd wordt, en dat is ook zo, want we vinden het in vers 26 en in vers 30. Maar goed. Maar het gaat om de inhoud van de uitspraak uiteraard. Over wie gaat het? Deze was het die na mij komt. Hè? Die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. Aardigheid is dat wij woorden van diezelfde strekking ongetwijfeld vinden bij Matthäus, Marcus en Lucas. Maar daar wordt het anders gezegd. In Matthäus namelijk vinden we de overeenkomstige uitspraak in hoofdstuk 3. Matthäus 3, waar Johannes de Doper zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben om na te dragen, enzovoorts. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Om die uitspraken gaat het me nu niet, maar gewoon om de uitspraak, die na mij komt is. En in Johannes staat dan, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En hier in Matthäus staat, die na mij komt is sterker dan ik. Dat is een belangrijke zijlijn. Ik denk namelijk dat het gewoon over dezelfde uitspraken van Johannes gaat, die nou eenmaal verschillend worden opgeschreven door de verschillende evangelisten. Maar kijk, als wij in Johannes 1 lezen dat gezegd wordt, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik, dan zijn wij gewend aan het idee, meestal al uitgebreid, dat in de beginnen was het woord en het woord was de Heer Jezus Christus en die was bij God. En die was er dus al voordat hij hier op aarde geboren werd. Want die eerste versen van Johannes 1 worden in het algemeen ook gebruikt als argumenten voor wat heet de pre-existentie van Christus. Zijn voorbestaan. Dan laat je de spelling checken van je computer eroverheen gaan, dan heet het voortbestaan en dan heb je het tegenovergestelde. Maar laat maar zitten, zijn voorbestaan. Nou ontken ik het zijn voorbestaan niet, of zijn pre-existentie. Maar ik vind wel dat wij allen voorzichtig moeten zijn met het zoeken van bijbelteksten om die gedachten te kunnen onderbouwen. Terwijl de teksten die we dan gebruiken in werkelijkheid dat niet zozeer zeggen. En dikwijls zelfs iets heel anders. Maar die waarschuwing heb ik u natuurlijk al lang gegeven. Maar hier krijgen we het weer een keer. Die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. Natuurlijk kun je dat lezen als, na Johannes komt de Heer Jezus. Dan zeg ik meteen, nou dat is tamelijk overdreven. Maar het is waar. Want ze waren zo goed als even oud. In het algemeen, ze waren exact even oud. En voor degenen die de verjaardagskalender bijhouden, zij scheelden 1,5 jaar. Toch? Rond kerst weten we het allemaal. Er zat 1,5 jaar verschil tussen. Maar in beginsel, even oud. Daar gaat het om. Maar het halve jaar is net voldoende. En verder, Johannes de Doper begon zijn optreden inderdaad eerder dan de Heer Jezus. En hij hield er ook eerder mee op in de praktijk. Dus je kan nog net zeggen dat Johannes de Doper dan de Heer Jezus vooraf ging. Daarna beroepen we ons op Jesaja 40. Namelijk, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En de wegbereider gaat natuurlijk eerder. Goed, dan hebben we dat weer geregeld. Dus hij kwam na Johannes de Doper, dat is waar. Maar daarna zegt Johannes de Doper, en hij is voor mij geworden. Maar als je op diezelfde koers verder vaart, dan loop je meteen dood. Want dat kan dan niet meer natuurlijk. Dus er is iets anders mee aan de hand. Nou, kun je natuurlijk gewoon zeggen, nou, dat zit hem in zijn pre-existentie. Die van de Heer Jezus namelijk. Want voor zijn menswording was hij bij God in de hemel. Er worden dikwijls allerlei teksten aangehaald die er helemaal niet over gaan. Maar ze worden wel aangehaald. Uit Spreuken en zo. Hij was spelende voor de Vader en dat soort dingen. Het gaat er helemaal niet over. Maar ja, met die vertaling kun je het net zo'n beetje kloppend krijgen. Als je vooral de context niet leest. Enzovoorts. Zo wordt dat weggewerkt. En dan is het, ja, hij was natuurlijk al voor Johannes de Doper. Nou goed, dat ontken ik niet. Dat geloof ik ook. Maar de vraag is natuurlijk wel of er in dit vers daarover gaat. Want dat hoeft het helemaal niet te betekenen. Want die begrippen als na en voor, neem maar gewoon een woordenboek. Nederlands is ook goed, als het een goede is tenminste. En het mag ook in het Grieks of Hebreeuws, maar in Nederlands kom je ook een heel eind mee. Begrippen als na en voor zijn in dit geval elkaars tegengestelde. Die naam komt het voor mij geworden. Dus tegenstellingen. Maar die begrippen na en voor hoeven niet noodzakelijk tijdsaanduidingen te zijn. Hè? Zo van, die voor was eerder in de tijd en die na komt later in de tijd. Dat hoeft niet noodzakelijk. En zelfs met het woordje kom ben je daar nog niet hoor. Want hoe moet ik dat nou zo gauw uitleggen? Het kan ook gewoon een kwestie van positie zijn. Dan niet als tijdsaanduiding, maar als plaatsaanduiding. Je komt eerst bij een boom en dan bij een kerk en dan vermoedelijk bij een kroeg. Al zal die waarschijnlijk aan de andere kant van de weg zijn, maar wil ik het nou niet over hebben. Enzovoorts. Je komt eerst dit, dan dat, maar met tijd heeft het niks van doen. Maar wel met ligging. Met plaats. Hebben die nog? Dan zegt u, daar gaat het hier ook niet over. Nee, maar de volgende punt is, en er staat ook gewoon in de normale Nederlandse woordenboeken, het kan ook gewoon rangorde zijn. En in de rangorde komt eerst dit en dan dat en dan dat. Heb je dat? Rangorde. Voor en na wil voor zeggen, eerder in tijd, dat kan, maar niet noodzakelijk. Het kan ook zijn eerder in rangorde. En dus, wij zijn dan geneigd voor alle duidelijkheid te zeggen, hoger in rangorde. Maar eerder kun je ook gewoon zo zeggen. En dan is het niet toch niet tijd, al zeg je dan eerder. Eerst komt dit, dan komt dat. Weet je nog die losses? Eerst komt Ploni Almoni, dan komt Boas pas. Enzovoort. Maar ik weet nog een veel mooiere. Sem Gam en Jafet, maar wie komt eerst? Sem, Gam en Jafet, zeg ik. Ja. Nou, Jafet was de oudste, Sem was de tweede. En Gam was de derde. Wie komt eerst? Ja, komen ze dan? Nee, dat is heel de betekenis van de term. De vraag is, wie heeft de hoogste positie? En in de tijd was het Jafet, Sem, Gam. Maar daarna kan Jafet bijvoorbeeld zeggen over Sem, ja, maar hij komt na mij, hij is voor mij geworden, maar hij was eerder dan ik. In rangorde. En zo was het ook, want Sem was niet de oudste en was jonger dan Jafet, maar hij werd erboven gesteld. En hetzelfde verhaal gaat daarna op voor Isaac en Ismaël. Want Ismaël zou gezegd kunnen hebben, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En dat heeft met tijd weinig van doen. Het klopt het zelfs niet eens. Maar het heeft met rangorde wel van doen. Want als de erfenis moet uitgedeeld worden, dan komt inderdaad Isaac eerst en dan pas Ismaël. Het is een kwestie van rangorde. En als je het zo leest, is het makkelijk genoeg. Want wie was eerst in dat verband? Nou, niet Johannes de Doper, maar de Heer Jezus. Want over hem wordt gesproken heel het Oude Testament door. In Johannes 1 vers 1 tot en met 12 of 13. Maar ik bedoel heel het Oude Testament door. Zijn komst wordt aangekondigd. En los daarvan en daarnaast inderdaad wordt ook onder andere dan aangekondigd de komst van Johannes de Doper. Maar over wie het werkelijk gaat, ja, over de Heer Jezus enzovoorts. En die mag dan op een of andere wijze hier op aarde nakomen. Dat wil zeggen, er kwam eerst Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper zegt, ja, maar om mij gaat het niet. En de bladzijde omslaan en ik lees het. Waar Johannes de Doper zegt, nee, het gaat niet om mij. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat is een toepassing van, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. Dat kan toch? En dat heeft weliswaar wellicht iets van doen met zijn pre-existentie, maar niet eens noodzakelijk, want het kan ook gewoon verwijzen naar dat God nou eenmaal van tevoren gesproken heeft over de Heer Jezus Christus en zijn komst beloofd heeft en daarmee heeft hij al de oudste rechten. Gewoon dat hij eerder genoemd is. Hetzelfde verschijnsel vind je namelijk ook bij Aaron en Christus. Aaron, de hoge priester van het oude verbond, was eerst. Toch? Ja, maar voor die tijd had God al gesproken over een hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat kwam pas later. Maar omdat het al veel eerder genoemd en aangekondigd was, had het oudere rechten. En het bleek ook inderdaad dus ouder te zijn. En bovendien sterker. Want kijk, nemen we nou de andere route. Vergelijken we dus Johannes 1 vers 15 met Matthäus 3. En vermoedelijk ook Marcus en Lucas. Dan staat daar. Niet, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. Er staat gewoon, hij is sterker dan ik. En dat is precies wat het is. Sterker. Waarom? Omdat hij hoger en dus eerder is in rangorde. Wij vinden dat trouwens in onze Bijbelvertalingen wel vaker. De term voor, terwijl bedoeld wordt hoger in rangorde. Maar het kan ook zijn voor in rangorde. We vinden dat bijvoorbeeld in Colossense. In Colossense. 1, denk ik, hè. Waar het gaat over Christus in gelijksoortig verband en in de inleiding weer opnieuw tot zo'n Nieuw Testamentisch Bijbelboek. Inleiding waarin in Colossense 1 gezegd wordt dat hij, vers 15, Christus is het beeld des onzienlijke Gods, eengeboren van de Vader, het beeld des onzienlijke Gods, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, enzovoort. Het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen. Toch een duidelijk verband met zowel Hebreeën als Johannes. Hè? Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Alle dingen, het is allemaal vlees, hè. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En dan staat er ineens vers 17, en hij is voor alle dingen. Nou, hier kun je hem niet mislezen. Dus die accentstreepjes hadden de vertalers ook wel weg kunnen laten. Hij was voor, accenttekens erop, hè? Voor alle dingen, hadden ze rustig weg kunnen laten. Want als alle dingen door hem geschapen zijn, was hij dus eerder dan alle dingen. Moet hij het eerste geweest zijn, toch? Ja, als je dus zijn pre-existentie wil bewijzen, dan gebruik je vers 16 hier. Alle dingen zijn door hem geschapen, dan moet hij ouder zijn dan alle dingen. En daar gaat het maar om. Maar vervolgens staat het toch in vers 17, en hij is voor alle dingen. En ik geef u de verzekering dat 9 van de 10 commentatoren zeggen dat voor hier betekent hoger in rang, erboven namelijk. Geplaatst erboven. Dat kunnen ze ook makkelijk zeggen natuurlijk, is ook zo. Maar dat kunnen ze ook heel makkelijk zeggen, dat kan niet misverstaan worden. Omdat anders daar wat staat wat in het voorgaande vers ook al stond, volstrekt overbodig. En punt 2, omdat in parallele schriftgedeelten zoals bijvoorbeeld Efeze gezegd wordt dat Christus gesteld is, de rechterhand Gods, ver boven alle overheden en machten, of hoe staat het, de troonheerschappijen enzovoort, staat diezelfde termen. Het wordt dus als een parallele brief beschouwd. En in Efeze staat er gewoon, hij is gesteld ver boven. En hier in Colossense staat voor, dus een ander voorzetsel. Maar de commentatoren zeggen dan meteen, ja, maar dat betekent wel hetzelfde. En daar hebben ze groot gelijk in. Zo zit dat. Maar datzelfde voor alle dingen komen wij tegen in Johannes 1. Hij is voor mij geworden. Het betekent in de eerste plaats niet dat hij ouder is in jaren of iets dergelijks. Het is wel zo, maar dat is niet de eerste betekenis van wat daar staat. De eerste betekenis is, hij is hoger dan ik. En dat het dat betekent, mogen blijken uit de paralleltekst, hij is sterker dan ik. En aan het mogen blijken uit de toelichting die in Johannes dan wat later volgt, in hetzelfde hoofdstuk weliswaar nog, ik doop u met water, maar hij doopt u met ja, iets wat veel sterker is dan water uiteraard, want water is daar maar een beeld van. Hij zal u met geest dopen, of met vuur, maar dat is een beeld van de geest uiteraard. Hij is sterker en hoger enzovoorts. En ik hoop dat u me goed begrijpt. Sommigen begrijpen zoiets natuurlijk toch helemaal nooit, sorry. Maar ik hoop dat u wil begrijpen dat ik hier niet sta te ontkennen dat hier in Johannes 1 sprake is van de pre-existentie van Christus, zoals het plechtig heet. Maar ik bedoel er alleen maar op te wijzen dat dat niet het enige is en vermoedelijk ook niet het belangrijkste wat hier uiteengezet wordt. Daar gaat het maar om. Zodat we niet op voorhand blind zijn voor wat er nou eigenlijk uiteengezet wordt. De gedachte is gewoon dat Johannes de Doper in vers 6 tot en met 9 van Johannes 1 al genoemd is. En blijkbaar als de bekende laatste grote profeet, en daarmee grootste, van het oude verbond. En die zegt, degene die na mij komt is sterker dan ik. Waarom? Ja, omdat Johannes nog leefde en diende onder het oude verbond. En nog steeds predikt over, het is erbij gekomen, maar het is er nog niet. Maar het is erbij gekomen. Maar het moet nog gebeuren. En toen heb ik het nagevraagd aan de andere partij, aan de Heer Jezus. En die zei, Johannes de Doper? Er is geen groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het koninkrijk is meerder dan hij. Die heb je toch? Want Johannes leefde niet in het koninkrijk. Dat koninkrijk was er niet. En hij is gestorven voordat het koninkrijk aanbrak. En ik vrees dat Johannes de Doper valt in de categorie. Deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, enzovoorts. Maar ze hebben ze van verre gezien en omhelst. Dat weet je natuurlijk nooit zeker, want theoretisch zou hij kunnen behoren tot die kleine categorie die opstond uit de dood. Ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus. Waarna zij dus, zij het dan kort kennelijk geleefd hebben na zijn opstanding. En dus alsnog deel uitmaken van de gemeente. Dat zou wat Johannes de Doper betreft kunnen. Maar ik heb daar geen bewijs voor. Ik acht het redelijk waarschijnlijk. Maar ik hoef dat niet te argumenteren natuurlijk. Want ja, de Bijbel beschouwt hem als oud-testamentische geloven. Ja, hoewel daarbij in Johannes 8 de uitspraak van de Heer Jezus over eer Abraham was, ben ik, duidt natuurlijk toch op tijd. Maar tegelijkertijd is het nogal, laten we zeggen, een nogal, ja, ik weet niet zo gauw een goed woord, een nogal laag bij de grondse discussie daar. Vanwege het onbegrip der Joden. En de uitdrukking begrijpen zij dan toch niet. Maar het is natuurlijk wel zo. Alleen de Joden passen ertoe puur historisch. En zeggen dan meteen, je zit nauwelijks 50 en hebt gij Abraham gezien. Enzovoorts. En dat zou de conclusie zijn die je eruit kunt trekken. En als je het vers alleen gebruikt ter aanduiding van zijn pre-existentie, dan zou dat de conclusie moeten zijn. Maar daar gaat het heus niet over. Waar het over gaat, is niet zozeer dat hij ouder is dan Abraham, maar dat hij hoger is dan Abraham. Dat heeft te maken met ouder zijn dan, maar niet uitsluitend. Heb je dat? Bovendien, wat betekent die pre-existentie van Christus dan? Even. Wat betekent dat dan? Nou, ik bedoel, nou en? Wat voor verschil maakt het dan? Of hij voor zijn geboorte in de hemel was, of dat hij zijn oorsprong pas vindt bij zijn geboorte op aarde. Wat voor verschil maakt dat? Ja, het maakt wel verschil hoor, heus wel. Maar ik vraag alleen, wat is dan het verschil? Want heel die discussie over zijn pre-existentie heeft natuurlijk geen zin als er niet het een en ander aan vast zit. Als het geen consequenties heeft. Dat is makkelijk genoeg. Het heeft van doen met zijn oudere rechten. En dus hogere rechten. Hogere verantwoordelijkheid, hogere plichten, maar vooral hogere rechten.
Mag ik daar iets over zeggen? Ja. Dat komt zo in me op. Hij is de bron. Johannes is uit die bron voortgekomen. Ziet dat dan zo goed?
Dat is ook eigenlijk zo, ja. Natuurlijk, want wat Johannes doet, is een bediening uitwerken die helemaal gericht is op die Messias die in het Oude Testament beloofd is en die, maar nou citeer ik Petrus, voorgekend is geweest van voor de nederwerping der wereld, maar pas in deze laatste tijden geopenbaard is om uwentwil of zoiets, hoe het er maar staat in 1 Petrus 1. Dat wil zeggen dat de bediening van Johannes de Doper ondergeschikt was aan die van de Heer Jezus Christus. Terwijl de normale gang van zaken is dat al wat later komt, staat in dienst van dat wat eerder geweest is. Maar de Heer Jezus kwam later. Niettemin, Johannes de Doper die eerder kwam, diende de Heer Jezus vanwege dat hij hogere was, dat over hem gesproken was, en vanwege zijn pre-existentie, uiteraard. En zelfs pre-existentie is nog een slappe term, want als je de Bijbelse terminologie volgt, dan staat er niet maar dat hij pre-existeerde, dat wil zeggen eerder bestond. Dan staat dat hij geslacht is geworden van voor de nederwerp in de wereld. Ga daar dan maar eens aan staan, dan heb je echt een probleem. Want dan is de gedachte dat het allemaal al gebeurd was voor de 7 dagen van Genesis 1, in elk geval. Dan wordt die pas moeilijk. Maar goed, maar we dienen te beseffen dat het niet maar een kwestie van tijd is. Hij is na mij en voor mij, ja, dat is een leuke grap. Hè? Die na mij komt, is voor mij geworden, hij was eerder dan ik. Alsof je alsof het een cryptogram is of zoiets, of het een raadsel is. Nee, het gaat om heel wat anders. Hij is namelijk hoger en dus belangrijker. En zo wordt het dus meteen geformuleerd in Matthäus. En ik denk ook in Marcus en Lucas, maar dat heb ik vergeten na te gaan. Hij is namelijk sterker dan ik. En Johannes beschrijft zichzelf als aan hem ondergeschikt. Want dat woord, doorheen heel het Oude Testament, vers 1 tot en met 13, sprak niet over Johannes de Doper, maar sprak over de Heer Jezus Christus. En om hem gaat het dus. En dat is wat ik in de eerste plaats lees in Johannes 1 vers 15. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij, weer met die streepjes erop, voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. Inderdaad, geslacht voor de nederwerp in de wereld en voorgekend voor de nederwerping der wereld en pas in deze laatste tijden geopenbaard enzovoorts. Maar bovendien, dat die na mij komt, is nog niet eens die een half jaar na mij komt of wellicht een jaar na mij komt. De gedachte is namelijk dat Johannes de laatste profeet is van het Oude Testament en de profeet die daarna komt is de grote profeet van het Nieuwe Testament. En dus spreekt zelfs Johannes over de opstanding uit de dood. Dat kan hij missen, maar dan loop ik op de dingen vooruit. Dat kan hij missen, want de Heer Jezus laat zich met grote nadruk door Johannes dopen. Waarbij strikt genomen, degene die doopt, meerder is dan degene die gedoopt wordt. Als je er bezwaar tegen hebt, dan laat ik het voortaan altijd iemand anders doen, broeder. Ja, maar strikt genomen is dat zo. En dus Johannes verzette zich ook tegen, maar nee, zegt hij, zo moet het al dus betaamt het alle gerechtigheid Gods te vervullen. Maar het is een schitterende symboliek, want in de eerste plaats de doop van de Heer Jezus is, sommigen zeggen, doop is tot afwassing van zonde. Waarom moest dan de Heer gedoopt worden? Dat vind ik een naïeve vraag. Hè? Toch? Je hoeft het niet uit te leggen. Als doop afwassing is van zonde, wie moest er dan gedoopt worden? De Heer Jezus natuurlijk, want die droeg u en mijn zonde. Dat is niet moeilijk. Dat is één. En punt twee, de doop is nou eenmaal in de eerste plaats een uitbeelding van dood en opstanding, want zo wordt men gereinigd van zonde namelijk. En dus liet de Heer Jezus zich dopen, want dat is de weg naar een nieuwe schepping. Naar rechtvaardigheid en hoe het allemaal maar heten mag. En het gebeurde door Johannes, dat lijkt me ook niet zo vreemd, omdat de dood nou eenmaal, en dus het ondergaan in het water, want het is dan hetzelfde, omdat de dood nou eenmaal geacht wordt vervulling van de wet te zijn. Romeinen 8 vers 2, lied 836, maar die mag niet, hè. Maar, en nog zo wat liederen, het is vervulling van de wet. En Johannes als de laatste profeet, zal ik maar zeggen, van de wet, van onder de wet, doopt de Heer Jezus. En in zijn opstanding uit de dood wordt de Heer Jezus inderdaad de profeet, om zo te zeggen. Want het is hij, de profeet van het Nieuw Verbond. Door wie God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gesproken is, met dank aan Hebreeën. Begrijp je, dat is echt niet zo moeilijk. Maar de gedachte is dus inderdaad dat Johannes de Doper een trapje lager staat, om zo te zeggen, dan de Heer Jezus. En dat is wat hij later ook uitgebreid verwoordt in het laatste deel van Johannes 3. Waar het gaat om de vergelijking tussen Johannes en Jezus. En Johannes zegt dan, hij moet wassen, daar komt de beroemde uitspraak vandaan. Hij moet groeien, toenemen namelijk. En ik moet minder worden. En daarna staat er ook, die van boven komt, is boven alle. En niet die ouder was, of die voor mij was, die van boven komt. De gedachte is namelijk dat hij hoger is in rangorde. Dat wil zeggen, was op zijn minst. Want het idee blijft dat hij bij zijn menswording voor korte tijd onder, namelijk beneden de engelen gesteld werd. En zelfs nog verder vernederd werd tot in de dood. Dan ben je helemaal niks meer. Toch? En daarna werd hij weer uitermate verhoogd. Maar er is een samenhang uiteraard tussen zijn pre-existentie, zijn voor alle dingen zijn, en zijn uitermate verhoogd worden uiteindelijk. En dat is wat hier inderdaad verwoord wordt. En hij zegt, die van boven komt is boven alle. En die uit de aarde is voortgekomen, nog steeds, Johannes 3 vers 31, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. En die uit de aarde komt, het is gewoon Johannes de Doper dus. Je hoort een contrast naar voren gebracht tussen Johannes en de Heer Jezus. Zodat wel degelijk sprake is van pre-existentie, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, hij is hoger. Hij komt van boven, enzovoorts. Nou goed. Daarna weer terug naar Johannes 1. Want er zijn natuurlijk talloze schriftplaatsen die je er zo naast kunt lezen. Maar ik ga terug naar Johannes 1, waar dan staat, hij is voor mij geworden. Ik interpreteer het dus als hij is hoger dan ik. Hij is sterker dan ik. Met woorden uit Colossense dan wel uit Matthäus. En dan, en uit zijn volheid, dit vind ik een leuke, want dat is ook Colossense 1. Ik had er eigenlijk even door moeten lezen. In Colossense 1, want daar stond eerst, hij is het beeld des onzienlijke gods. Door hem zijn alle dingen geschapen. Het zij troon en heerschappijen. En dan vers 17. En hij is boven, betekent het dus. Hè? Hij is hoger dan, in rangorde. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij houdt dat wat hij onder zich heeft. Dan wel alles wat aan zijn voeten is onderworpen. Hij houdt het in stand. Daarna, hij is het hoofd des lichaams, enzovoorts. En dan vers 19, want het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen. En nu wel degelijk blijven. Zo. Het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. De vertalers hebben het woord des vaders ingevuld. Daar heb je het weer. Dit was zo'n ellipsis, zo'n weglating. En het is eigenlijk een beetje jammer dat ze het gedaan hebben. Maar ze hebben wel gelijk, daar gaat het over, ja. Alleen, nu wordt weer klemtoon gelegd op de vader, maar daar gaat het juist niet om, het gaat om die zoon. De eerstgeborene uit vers 18. De eerstgeborene uit de doden, want het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Dat het welbehagen van de Vader is, ja, dat is vanzelfsprekend. Maar de uitdrukking wordt gewoon weggelaten, omdat het hier om die zoon gaat, om wie hij is. In hem zou al de volheid wonen. En later in vers 9 van hoofdstuk 2 staat, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, enzovoorts. Maar het is de volheid van Christus die hier genoemd wordt. En die volheid van Christus is niet hetzelfde, maar wel synoniem met zijn verhoging. Dat kan niet missen, want het tegenovergestelde van die volheid is zijn ledigheid. En die wordt genoemd in Filippenzen 2. Vertaald met vernietiging, maar vooruit. Hij was de gestaltenis Gods enzovoort, maar heeft zichzelf vernietigd, geledigd. De vertaler staat van tegenwoordig, staan erop dat het vertaald wordt met geledigd. Hij heeft zichzelf geledigd enzovoorts. En vernederd en gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En het tegenovergestelde van de lediging, de vernietiging, de kenosis, de lediging van de Heer Jezus in Filippenzen 2, is zijn uitermate verhoging. Volgende vers. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En dat betekent dus dat waar volheid het tegenovergestelde is van leegheid, is volheid dus synoniem met zijn verhoging. Zijn uitermate verhoging. Dat er niet over. De gedachte is dat als hij boven alle dingen staat, dat hij dan gevuld is met alle dingen. En dat alle dingen van hem zijn. Het zijne, de zijnen zijn, of hoe heet zoiets. Die uitdrukkingen vinden we ook nogal vaak. Maar gaat er dan vervolgens om dat dus die term de volheid slaat op de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods. Uiterste verhoging. En in dat verband lezen we dan weer terug in Johannes 1. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En dan vers 15 ertussendoor. Hij is inderdaad hoger dan ik. Sluit volledig aan bij die volheid uit vers 14. En daarna in vers 16 gaat het weer verder over die volheid. Heb je dat? Dus vers 14 spreekt over zijn volheid en dus zijn allerhoogste positie. Vers 16 spreekt over zijn volheid en dus zijn uiterste verhoging. En vers tussendoor spreekt uiteraard ook over zijn uiterste verhoging. Maar het heet, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. Maar het heeft dus duidelijk de betekenis van, hij is hoger dan ik. Daar heb je de uitvoering daarvan, ja. Daar wordt tegenwoordig volmaakte en uiterste verhoogde positie van Christus toegepast, want het heeft praktische consequenties, wordt toegepast op de positie van de gemeente. Ik ben er niet op ingegaan, maar ik las er straks in hoofdstuk 2. In hem woont al de volheid lichamelijk. De volgende zin is, en gij zijt in hem volmaakt. Want dat lichaam, wat daar genoemd wordt, is namelijk gewoon de gemeente. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij, want gij zijt dat lichaam, gij zijt in hem volmaakt. Die het hoofd is van en dus gesteld is boven al die overheid enzovoorts. Inderdaad. Maar het sluit regelrecht aan bij deze woorden in Johannes. Uit zijn volheid, en volmaaktheid en volheid rechtstreeks met elkaar van doen. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Nou, volmaaktheid zou Colossense zeggen. Hier staat, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zonder enige uitzondering, allen ontvangen, ook genade, voorgenade. En de gedachte is dat er ook gewoon had kunnen staan, uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Maar er staat, hebben wij allen ontvangen. Waarom? Omdat het gaat om de overvloed van genade namelijk. Dat wordt op deze wijze versterkt. Alle. Kan niet missen. Want de gedachte blijft dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen en niet alleen maar aan gelovigen. En onze bedeling van genade is niet alleen van toepassing op de gemeente, maar op heel de wereld. kan het ook niet helpen, maar het is zo. Waarmee ik dus niet zei dat de hele wereld of alle mensen behouden worden. Want dat is absoluut niet waar.
Helaas, maar het is zo.
He? Maar zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En dat deze wereld zo zijn gang kan gaan, dat de mensen gang kan gaan, zelfs kan leven in openlijke vijandschap tegen God, is allemaal dankzij de genade Gods. Want zo zit dat.
Hm?
Ja?
Besluit.
Ja?
Maar Johannes zegt, hij was eer dan ik.
Ja.
Als dat de belangrijkheid inhoudt, was slaat het was op. Dat is toch verleden tijd.
Nee, die hoogste positie, die had Christus ook inderdaad. En die heeft hij in zekere zin behouden, doordat heel de heilsgeschiedenis om hem gaat. En dus heeft hij die hoogste positie. Het gaat God maar om één mens. Dat is de Heer Jezus Christus.
Ja, maar ik bedoel, als Johannes zegt hij was.
Ja.
Als je het in de term van belangrijkheid neemt, zegt hij dus feitelijk, hij was belangrijker dan ik.
Ja, nou, ja, zeker. Dat is ook zo.
Dat is al,
ja, nou, ja. Maar dat is een hoogst twijfelachtige, de tijd van de werkwoorden. Want hij kan zeggen, hij was eerder dan ik. Hij kan ook zeggen, hij is meer dan ik. Maar dan is het in strijd met die naam mij komt. Is voor mij geworden. Dus, soms eist de taal een bepaalde formulering om consistent te zijn. Maar hij was altijd hoger dan Johannes en is het ook altijd gebleven. Dat wil zeggen voor Johannes, tijdens Johannes en na Johannes. Omdat het niet om Johannes de Doper ging, maar om de Heer Jezus. En dat is wat dus in Johannes 3 ook staat. Waar Johannes dan zegt, ja, ik moet minder worden en hij moet wassen. En dan gaat het over de praktische uitwerking van het geheel. Johannes heeft volvoet een bediening. Heeft, laten we zeggen, aanhangers, discipelen, want zo heet dat. Hè? Heeft discipelen en ze maken zich zorgen over de Heer Jezus die ook discipelen krijgt enzovoorts. En dan zegt Johannes, nee, zo hoort het ook. Dat is ook inderdaad de bedoeling. En dat het in tijd achter elkaar loopt, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar het gaat om de Heer Jezus. En hij stuurt zijn discipelen dus ook inderdaad achter de Heer Jezus aan. En niet alleen hier in Johannes 1. Hè? Maar het gaat om de verhoogde positie van Christus. Ik moet er meteen bij zeggen dat vers 16, want dat vergat ik te zeggen, vers 16 niet een uitspraak is van Johannes de Doper. Hè? In het Johannes-evangelie is dat soms wat lastig. Er is iemand aan het... En ineens houdt die iemand op en gaat het verder met het commentaar wat Johannes geeft. Dat wil zeggen, de evangelist Johannes. Dat is soms wat lastig, maar je zult dat af en toe moeten onderkennen. Het is gewoon commentaar van Johannes, wat vers 16, wat aansluit bij vers 14. En pas alleen in vers 15 is even sprake over Johannes de Doper. Hè? Nou goed, dus niet Johannes de Doper zegt, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen genade voor genade. Het is de Johannes de evangelist die het schrijft. Uit zijn volheid... Die van de Heer Jezus namelijk, hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Nogmaals, allen wil zeggen, inderdaad iedereen, duidt op de rijkdom van die genade. Volheid duidt sowieso ook op rijkdom van genade, moet ik u zeggen. En daarna de uitdrukking ook genade voor genade. Dat is in tegenwoordig Nederlands een ongelukkige formulering, moet ik zeggen. Maar ik zou ook niet weten hoe je het dan moet vertalen. Met opgenade mag ook. Genade op genade kan. Maar het gaat om de overvloed van genade uiteraard. Voor degenen die trouwens denken dat het woordje voor, namelijk Griekse anti, betekent in plaats van. Wat dacht u van op de plaats van? Huh? Genade daar waar al genade is, betekent de uitdrukking namelijk. En niet ter vervanging van genade. Dat maak je er alleen van als je een vooroordeel in stand moet houden. Ik moet er altijd bij grinniken. Ja, niet om lelijk te doen, maar ja. Wat moet je er verder serieus over zeggen? Genade voor genade, genade op genade kan ook. Genade daar waar al genade is, stapelt zich op namelijk. Het is gewoon een term voor overvloed van genade. Dat is een hele oude stijlfiguur waarbij hetzelfde woord herhaald wordt om aan te geven dat het veel is. Noemen ze, ik weet altijd alleen maar zo'n groot voorbeeld van Alang Alang. Hè. U weet, Alang is gras in het Maleis. En Alang Alang, dan is het lang gras. Ja, dat was een groot gras, hè. En genade, nou ja, dat is genade. En genade is gewoon overvloed aan genade. Dat is een heel oude manier van formuleren, hoor. In heel veel talen. Het is niks moeilijks aan. Daarna wijs ik erop dat voor zover, daar gaat hij dan, hè. Voor zover genade was onder het oude verbond, moet ik zeggen, dat was het niet. Er was wel genade in de tijd van het oude verbond, maar niet onder het oude verbond. Wet is wet. En als je zegt, maar het was toch de bedeling der wet? Dan zeggen ja, was. We hebben het niet over tijd, we hebben het over de vraag wie er onder de wet leeft en wie niet. En over het verschijnsel dat toen de wet kwam, 430 jaar na de belofte aan Abraham, dat toen die belofte aan Abraham niet krachteloos werd gemaakt en dat het dus gewoon bleef dat de gelovige zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid en op die grond genade ontving. Maar met de wet had het niks van doen, het stond er volkomen buiten. Heb je dat? Genade onder de wet bestaat niet. Genade staat buiten de wet of boven de wet. Of naast de wet, wat mij betreft, in dit geval dan, met dit voorbeeld. Maar genade onder de wet, dat is het niet. Je kunt alleen een loopje nemen met de wet. Maar dat is tegen de wet in. Dat is niet onder de wet, dat is in strijd met de wet. Waar de wet heerst, is er geen genade. Onder de wet sterft men zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen. Dat staat in Hebreeën. Dan hoor ik het van een ander. En verder moet ik zeggen, natuurlijk, in de dagen van de wet, maar dat is in strijd met de wet, maar in de dagen van de wet werd er wel genade bewezen, enzovoorts. Maar ja, daar gaat het hier gewoon niet over. Staat trouwens precies bij waar het over gaat. Er staat, want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En waar het gaat om de tegenstelling tussen Mozes en Jezus Christus, en bovendien over de tegenstelling tussen wet en genade, gaat het dus over de tegenstelling tot oude en nieuw verbond. Zodat ik nu dan maar weer de vraag stel, wanneer is dan die overvloed van genade beschikbaar gekomen? Makkelijk genoeg sinds de wet beëindigd werd.
Maar men kon toch ook zonder de wet geloven?
Natuurlijk.
Maar die beweerde nee, de wet
te... precies, dat zeg ik. Ja, ik beweer dus ook dat het voor niemand noodzakelijk was om onder de wet te leven. Maar ja, dat is een ander onderwerp. Eigenlijk is het zo, als je strikt neemt, het Oude Testament, dan niemand was verplicht onder de wet te leven, maar wilde je tot volk Israël behoren, dus tot het specifieke priesterlijk en koninklijk volk, en dan moest je wonen in het land en dan was je verplicht de wet te houden. Dat kon je echter niet en er kwam van het koninklijk priesterschap van Israël dus inderdaad ook nooit iets terecht. Dat kon in zichzelf niet bestaan. Maar bij wijze van spreken, ik bedoel het niet al te serieus, maar bij wijze van spreken, als ik in die dagen geleefd had en ik had het serieus genomen, dan zou ik gezegd hebben, dag vader en dag moeder. Dan had ik gezegd, mijn grote voorvader Abraham, verstond heet ik Ab, niemand. Mijn grote voorvader Abraham, die ging uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Ik geloof dat ik dat ook maar doe. Precies, dat is het verhaal van de 10 stammen. Die gingen er vandoor. Die zeiden, voor ons hoeft het niet. Weg, dan maar het land uit. En nooit meer terug.
En nou blijven wij in het land. En dan leven de meesten nog onder de wet.
Ja, dat is het eigenaardige, broeder. Ja, we zitten in het buitenland, hoeven niet onder de wet te leven. De wet is bovendien beëindigd. En raad is wat. Mensen komen tot geloof in de Heer Jezus Christus notabene en stellen zich onder de wet in plaats van onder de overvloed van Gods genade. Het is onbegrijpelijk. Maar eerlijk gezegd, onder elkaar dan even, ik vind het ook onbegrijpelijk dat iemand kans ziet om in vers 16 te lezen dat wij hebben ontvangen genade in plaats van genade in de betekenis van dat de genade die er was onder het oude verbond, dat kleine beetje, vervangen is door de grote hoeveelheid genade onder het nieuwe verbond. Ik vind het, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik vind het zoiets absurds. En dan, zogenaamd op grond van de betekenis van het woordje anti. Nee, anti wil gewoon zeggen dat twee dingen eventueel geruild worden of althans op elkaar kunnen liggen, omdat ze hetzelfde voorstellen. Omdat ze op een of andere wijze complementair zijn. Dat wil zeggen, ze vullen elkaar aan tot een geheel, maar het kan ook best zijn dat ze bij elkaar optellen, omdat ze gelijk zijn, over elkaar heen kunnen liggen. Het heeft dus iets met gelijkheid te maken en eventueel met ruil, maar niet noodzakelijk. En dat is... Het staat in alle woordenboeken, dus ik weet niet waar een andere lezing vandaan komt. Het woord betekent niet in de plaats van. Alleen in sommige gevallen vertalen we het zo, omdat dat de beste Nederlandse vertaling is. En in sommige gevallen kun je ook vertalen op de plaats van, alleen dan krijg je slecht Nederlands. En hier vertalen we niet met op de plaats van, maar gewoon op. Genade op genade. Maar voor kan ook, het is maar van welke kant je kijkt, zeg ik altijd. Ik heb al in verre verleden heb ik al eens... Hier in de buurt moet in wezen geweest van uitgebreid gedemonstreerd de betekenis van dit woord. Hoe je anti kunt vertalen met op, voor, om, tegen, over, enzovoorts. En hier wil het gewoon zeggen, we hebben genade, we krijgen nog eens genade. Voor degene die echt het wiskundige benaderen, we hebben genade ontvangen. Waardoor wij zijn zalig geworden, wedergeboren, kinderen God zijn geworden... En eigenlijk, dat was wat in het Oude Testament beloofd is geworden. In elk geval, expliciet, dat is wat beloofd is geworden. Staat hier trouwens ook, namelijk men zou macht ontvangen om kinderen van God te worden. Nou, die genade hebben wij inmiddels ontvangen. Niet is beloofd, die hebben wij ontvangen. We zijn kinderen Gods geworden. Maar raad eens wat, wij die kinderen Gods zijn, hebben bovendien genade ontvangen om zonen Gods te zullen worden in de toekomst. En daar leven wij uit. Dan heb je dus twee keer genade. En dan lees je dus genade daar waar al genade was. Maar de gebruikelijke formulering is inderdaad overvloed van genade. Rijkdom zijn er genade, uitnemende rijkdom zijn er genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En als je vraagt hoezo uitnemende rijkdom der genade, dan kom ik heus niet met een verhaal van nou, dat betekent dat elke keer als we zondigen ontvangen wij vergeving. Dan zeg ik, nee, het is gewoon meer dan oorspronkelijk eigenlijk was aangekondigd. Want heel de roeping van de gemeente is ontleend aan die van Israël, maar wordt een hele fase hoger gezet. En dus genade, maar veel meer dan dat. Genade om kind van God te worden, genade om zoon van God te worden. Genade om een vaderland te beërven, genade om een hemelsvaderland te beërven. Enzovoorts. Want dat is gewoon wat hiermee gezegd wordt. En dus, de wet is door Mozes gegeven als de middelaar van de wet en het oude verbond. Maar genade naam en waarheid staat er dan vervolgens. De genade en de waarheid. Ware genade. Genade en waarheid kan ook, want beide zijn termen van nieuw verbond in Christus uiteraard. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, maar niet bij zijn geboorte, ook niet bij zijn openbare optreden, maar pas in zijn opstanding. En daar werden deze dingen openbaar. Men leest het, maar ik zeg mijn opzet nou zo, ik heb altijd gezegd namelijk, de Efezebrief spreekt over de genade Gods en over de heerschappij van genade. Ik weet nog uit mijn hoofd, genade komt er 12 keer in voor. Dat staat voor heerschappij, dus daar vind je het mooi geïllustreerd. Daar staan ook steeds die termen over rijkdom zijn de genade waarmee je overvloedig is geweest. Maar de brief begint met te wijzen op de uiterste verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods enzovoorts. Daar komt die genade uit voort. En dat is niet genade al incidenteel, bij gelegenheid vergeving van een zonde of wellicht zonden. Maar het is genade als leefregel, daar wordt hier over gesproken. Zoals wet ook niet incidenteel wordt toegepast, want dan is het geen wet. Maar wet als leefregel, men past hem toe of niet. En dan consistent. En zo is het met de genade die wij hebben ontvangen. Dat is weliswaar, genade zegt men is onverdiende gunst, dat is waar. Maar het is niet zo dat we die genade zomaar een keer ontvangen als we daarom vragen en dan later weer eens misschien. Nee, wij leven eruit. Overvloed van genade. Kun je altijd een beroep op doen. Volheid van genade. Als u daarna zegt, maar dat predikte de Heer Jezus toch voordat hij stierf, dan zeg ik, ja, Johannes de Doper ook, maar Jesaja ook, om maar eens wat te noemen. En dan kan ik zelfs verder terug naar voor de wet. Hè. Noach vond genade in de ogen des Heeren. Vind ik altijd een prachtige term. Noach was een rechtvaardig man. Noach vond genade in de ogen des Heeren. Heeft met wet verder niks van doen. Dat was het dus altijd al. Naast en eventueel voor. Maar later ook naast de wet. Maar dat was geen heerschappij der genade. En ook niet overvloed van genade of zoiets. Dat is pas gerealiseerd door de opstanding van Christus en zijn verhoging. Waarbij hij gezet werd op de allerhoogste troon. Die dan prompt heet de troon der genade. En daar leven wij uit. En inderdaad, Efeze zegt, wij zijn begenadigd in Christus. Wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, enzovoorts. En wij zijn bovendien geroepen om de uitnemende rijkdom zijner genade bekend te maken. Niet alleen nu, maar niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, om het eens alternatief te zeggen. En dat is waarover hier gesproken wordt, de overgang van oude naar nieuwe verbond. Ter introductie van dit evangelie. Zoveel eeuwen woord Gods, waarin dat nieuwe verbond werd aangekondigd. En uiteindelijk is het woord vlees geworden en dus vervuld geworden. En dus zijn de beloften Gods vervuld geworden in de persoon. En daarmee in het werk, tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus. Als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond der genade. En zo u wilt, als de eersteling en de eerstgeborene uit de doden, de enige geboren zoon Gods. En hoe het allemaal heet, maar hoofd van de gemeente en wat voor titels hij nog maar meer heeft. Daar gaat het allemaal over. En dat kwam niet door Johannes de Doper. Dat was de laatste van het oude verbond. En via Johannes de Doper wordt de overstap gemaakt naar de Heer Jezus. En die bracht inderdaad door zijn doop, om zo te zeggen, zijn dood en opstanding, deze dingen tot stand. En uit die volheid leven wij. Het lijkt me volstrekt hetzelfde te zijn als wat in Colossense uiteengezet is. Maar daar moeten we het bij laten, want het is echt de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen. En we danken u dat we daarmee naderen tot die hoge priester die u ons gegeven hebt, die middelaar van dat nieuwe verbond, die op de troon der genade gezeten is, zodat genade over ons heerst. Wij danken u dat we daaruit mogen leven, uit die uitnemende rijkdom van uw genade, die in oud-testamentische tijd beloofd was, maar die gerealiseerd is geworden door de dood en opstanding van onze heiland zelf. Wij danken u dat wij hem kennen van wie Mozes een beeld was. Wij danken u dat wij leren ook uit uw woord hoe Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Maar dat hij dat was als een voorbeeld van de dingen die later geschieden zouden. En wij danken u dat wij in deze latere dingen deel hebben gekregen. Dat wij uw huis geworden zijn. En deel hebben aan dat nieuwe verbond als eerstelingen. We danken u dat u ons daarmee trekt uit deze oude wereld. Die leeft volgens de beginselen deze wereld. En dat u op die grond ons toevoegt aan een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. We danken u voor die grote rijkdom, die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. Dat wij niet slechts deel hebben aan de vervulling van deze oud-testamentische beloften, maar bovendien geroepen zijn om tot zonen gesteld te worden en een hemelse erfenis in plaats van een aardse in ontvangst te nemen. We danken u dan dat we daarna mogen uitzien. Dat we deze dingen ons eigen mogen maken uit uw woord. En daardoor hoop mogen hebben op de spoedige verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wij danken u dat we hier mochten zijn. En ons mochten bezighouden in het bijzonder met de belangrijkste keerpunten uit de heilsgeschiedenis. En meer nog, dat we ons mogen bezighouden met die mens die naar uw beeld en gelijkenis geworden is. Die de vervulling brengt van al hetgeen u gesproken hebt in oud-testamentische tijd. En bijzonder, wij danken u dat wij uit de rijkdom van uw genade daar deel aan hebben gekregen. Bevestigt u dan uw woord aan ons aller hart, opdat we mogen opgebouwd worden in het geloof en opdat wij deze belijdenis der hoop tot het einde toe vast mogen behouden. Amen.